komende paar weken, de komende 4 weken wil ik graag heel erg praktisch en concreet worden. Zijn er praktische mensen in de zaal of zijn er hele concrete mensen hier vandaag? Wie is er concreet, wie is er tastbaar? We gaan vandaag praten over tastbare dingen. En de komende 4 weken willen we het gaan hebben over verhalen in het leven van Jezus. Wonderen die Jezus deed. En hoe het geloof van mensen daar een rol in speelde. En dus we hebben het over het thema tijdloos. En dat doen we op basis van deze Bijbeltekst. Markus 11, vers 23 tot en met 24. Je kan je Bijbel aanzetten op dit moment. Je mag je Bijbel open doen. Je kan ook meekijken als je geen Bijbel bij je hebt. Maar Markus 11, vers 23 tot 24. Daar zegt Jezus zelf. Hij zegt, ik verzeker jullie. Ik hoop dat nationale Nederlanders zich geen zorgen maken. Maar Jezus verzekert ons. Als iemand tegen de berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee. En niet twijfelt in zijn, of mag ik zeggen, in haar hart. Maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt. Dan zal het ook gebeuren. En daar hebben we het begin van het jaar veel over gehad. Vers 24, dat is de kern van waar we het over gaan hebben. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Geloof, zit je Neerlandicus in de zaal, dat je het al ontvangen hebt, voltooid tegenwoordige tijd, heb ik het goed? En je zult de komende tijd het krijgen. Zijn er alle Neerlandicus in de zaal, zijn die helemaal happy? En het lijkt alsof Jezus naast de opleiding als timmerman misschien wat andere opleidingsdingen erbij had moeten krijgen, want Jezus lijkt hier de chronologie van zaken niet goed te begrijpen. Maar Jezus zegt dit expres. Hij zegt, als je gelooft dat je het hebt, dan zul je het krijgen. En geloof, daarmee is een tijdloos iets waarmee we kunnen leven met een eeuwig principe in ons hart, wat we nog niet zien, wat we nog niet kunnen aanraken, wat nog niet zichzelf bewezen heeft in ons leven, maar ons geloof, ons geloof maakt datgene wat in de toekomst voor ons ligt, het zeker voor ons leven. Met Pasen hebben we het gehad over het feit dat Jezus en God buiten de zone van tijd leeft. God heeft de tijd gemaakt. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, en daar gaan we het vandaag over hebben, om van ons theoretische, algemene, eeuwige geloof, om daar iets van te maken waar we nu en vandaag iets mee kunnen. Ik geloof, maar wat kan ik daarmee vandaag in mijn omstandigheden? En dus vandaag wil ik het met je hebben over, over 2 wonderen die Jezus deed in 1 verhaal. Je krijgt 2 wonderen voor de prijs van 1 verhaal. En dat staat in Markus 5, vers 21 tot en met 43. En iedere week gaan we het hebben over 1 wonder wat Jezus deed. Is iemand enthousiast hier vandaag? Iemand? En ik ga het gewoon voorlezen, terwijl je het opzoekt. Dus daar zegt Marcus, hier was hij getuige van, hij zei, toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven, kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. En hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Super fascinerend. Jezus op weg, Jezus heeft een missie om iemand te genezen. De leider van een synagoge, dit was een geweldige netwerkbijeenkomst voor Jezus, een geestelijk leider, vroeg om zijn dochter te genezen, lag op sterven. Jezus ging mee, een grote menigte, en iedereen verdrong hem. Of verdrong zich om hem heen. Vers 25. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en begaf zich tussen die menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik al gered worden. Nou, het woord gered betekent veel meer dan gered, betekent ook genezen. Vers 29, en meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Hoe goed is God, iemand? Vers 30, op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Hij voelde waarschijnlijk zijn batterijen leeg worden. Hij was zich ervan bewust dat zijn kracht uit hem was weggestroomd. Waar was ik? En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? De discipelen dachten, oh, Jezus heeft net zijn kleren laten strijken. wie heeft mijn kleren aangeraakt? Jezus was volgens de discipelen waarschijnlijk heel modebewust. Vers 31, zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u heen verdrinkt en u vraagt dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden, stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. Ze kwam naar hem toe, viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, luister hiernaar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de Heer nog lastig? Praktisch ingesteld deze mensen. Uw dochter is gestorven, waarom val je de meester nog lastig? Terwijl Jezus was opgehouden om het ene wonder te doen, terwijl hij vertraagd was. Ik weet niet of het wel eens in jouw ervaring gebeurd is, dat Jezus vertraagd is in je leven, dat God vertraagd is. Terwijl Jezus vertraagd was, kwamen mensen naar Jezus toe, of naar Jairus, de leider van de synagoge toe, een van de leiders, en ze zeiden, je dochter is gestorven. Val Jezus niet langer lastig. Vers 36, maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Ik denk dat het een woord is voor iemand hier vandaag. Wees niet bang, maar blijf geloven. Wees niet bang, maar blijf geloven. Vers 37, hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Jezus, grappenmaker, comedian. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren, de drie discipelen, de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum, als ik niet goed uitspreek, neem me niet kwalijk, ik spreek geen Arameens. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op. Begon heen en weer te lopen, ze was 12. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En zei dat ze haar wat eten moest geven. Jezus is redelijk praktisch ingesteld. Jezus liet alleen maar geestelijke oplossing. Hij zei, ik heb haar uit de dood opgewekt. Zorg ervoor dat het niet voor niets is. Geef haar wat te eten. ik heb de geestelijke wonder gedaan. Maar denk ook aan de praktische kant van zaken. All right? Dus ik heb je een vrouw gegeven. Zorg ervoor dat je werk hebt. En dat is een beetje de orde van zaken waarop dat gaat. Of andersom natuurlijk. Hè? Anyway. Sorry, een grapje. Mag je grapjes maken in de kerk? Iemand? Dus dit is een verhaal. Ik denk als je het met me eens bent, een redelijk bijzonder verhaal. Waarin een vrouw een wonder kreeg van Jezus. Daarmee het plan van God vertraagde. Maar waar er toch een wonder gebeurde in het leven van de dochter van Jairus. En waar ze uit de dood opstond. En dat is een bijzonder verhaal en daar gaan we het over hebben. Ik denk dat het tijd is om te bidden. En dan gaan we beginnen met de preek. Oké, de preek is nog niet begonnen. De preek staat op het punt om te beginnen. Amen. Vader God, Heer, we danken u op dit moment voor ieder persoon die er vandaag is. Heer, we danken u, Heer, voor ieder persoon die je niet kan zijn, maar ze luisteren naar de opname van deze dienst. Heer, we bidden u, God, vandaag dat u in staat bent. We danken u dat u in staat bent om uw woord toepasbaar te maken, om uw woord op maat te maken voor onze persoonlijke situaties, Heer. We houden in deze kerk van uw maatwerk, datgene wat alleen u kan doen. Datgene wat ik niet kan doen, maar wat uw woorden kunnen doen in ons leven, Heer. We bidden u, God, Heer, dat u situaties in ons denken naar voren brengt. Heer, we bidden u, God, dat u mij helpt om het woord toepasbaar en praktisch te maken in ons persoonlijke leven. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, laat ik beginnen om je een vraag te stellen. Is het niet bijzonder waar wij soms als mens aan gewend kunnen raken in ons leven? Is het wel eens opgevallen dat je soms heel erg gemakkelijk aan ongemak en aan ongemakkelijke situaties gewend kan raken. Dat je eerder soms geneigd bent om jezelf aan te passen aan je situatie, dan dat je geneigd bent om daar iets mee te doen. En om een voorbeeld te noemen, toen Nicola en ik jeugdleiders werden in begin 2009, sterker nog, het is leuk dat ze Nick en Vera hier zijn, we namen de jeugd over van Nick en Vera, die de jeugd hebben opgezet in onze kerk in Amsterdam. Ze zitten daar, zo de derde rij. En inmiddels met wat meer kinderen. Maar toen wij de jeugd overnamen, ik weet nog, de dag dat wij naar het jeugdweekend gingen, is een van ons, ik zal niet zeggen wie, uit de bocht gevlogen. En is onze eerste auto, Nissan Almera, uit de bocht gevlogen. Bij het kruispunt waar onze kerk plaatsvindt. Dus als je wil weten waar onze kerk is, de kruispunt van de A9, dat gaat naar de A2 richting Amsterdam. Daar is een hele scherpe bocht die steeds scherper werd. En daar is een van ons uit de bocht gevlogen. Ik zal niet zeggen wie van ons, maar het was niet ik. Maar achteraf, er was iets mis met onze auto. Dat was duidelijk, want het lag niet aan mijn vrouw. Het was echt duidelijk. De auto voelde al een tijdje wat wiebelig aan. En anyway, dus dat gebeurde. Wij werden jeugdleiders. Je denkt, God zegent ons. We zijn goede dingen aan het doen voor God. En die dag crasht onze auto en totaal los. Okay? Het was niet meer te redden. Nicola had echt goed werk van gemaakt. En die auto was gewoon echt kapot. En die auto, ja, dat was... Ik was heel erg blij dat Nicola niet, dat Nicola ongedeerd was. Sterker nog, ik zat op mijn werk. En dus ik kreeg de Jeep van mijn baas mee. En dus ik reed op die file af die veroorzaakt was door het ongeluk. Ik reed daar langs. Ik wilde bellen, want ik wilde weten wat er gebeurd was. Ik zat met de telefoon in de hand. Ik reed voor mij op een gesloten vluchtstrook op de politie af. En ze keken me echt aan van, gast, wat ben jij aan het doen? En ik zei, ja, maar dat is mijn vrouw. En die gast dacht echt van, dude, get it together. Maar anyway, dat was de situatie. En ik was enorm blij dat Nicola helemaal gezond was. Geen schrammetje, niks. Maar in ieder geval, onze auto was heen gegaan. En we moesten snel iets kopen. We hadden geen geld. Ik werkte als starter en dat soort dingen. Nicola werkte voor de kerk. Dus ik had heel erg snel via een vriend, een vader van een vriend, van een vriend, van een vriend in onze kerk, een Ford Escort gekocht. Uit volgens mij 1996, denk ik, 10 jaar oud. Ik heb er €1,250 voor gekocht, zo'n Escort Station Wagon, donkerblauw, fantastische auto. Zag er niet uit, maar het was heerlijk met de jeugd, want we hebben die auto helemaal afgetuigd, constant volgeladen met materiaal en bandapparatuur en dat soort dingen. Die bumper was op een gegeven moment, zat een scheur in. Het begon al dat ik de auto opstartte. En dan, ik had nog niet zoveel ervaring in het leven, vergeef me. Ik had niet alle elektrische dingen getest, dus de elektrische raam werkte dan niet zo goed toen ik op weg reed. Die gast die vroeg zei, dat regelen we wel, nooit geregeld. Op een gegeven moment begon de airco wat minder te worden. Het rechte raam begon een beetje uit te zakken. Het mooie van dat soort auto's is dat je dan gewoon je raam kan vastlijmen. En dan hoef je er geen zorgen meer over te maken. Dus dat deden we dus. We hadden een hele creatieve automonteur. Maar het mooie was, hij bleef wel rijden. Hij startte iedere keer. Dat was iets waar ik in die tijd gewoon dankbaar voor was. Zijn er mensen die dankbaar zijn dat je auto gewoon start? Iemand? Tegenwoordig verwacht ik iets meer van mijn auto. Maar hey, dat is toch het basisprincipe. Mensen zeggen, ik ga het van A naar B. Is Nico enthousiast hierover? Of misschien niet. Maar goed, een donkerblauwe Ford Escort gekocht voor €1,250. De afschrijving was fantastisch. Want na 2 jaar reed ik hem in een andere auto op een sneeuwachtige dag. En €1,250 afgeschreven, maar dat was alles. Weet je wel? Dus dat was een mooi verhaal. Maar het grappige was, is dat we het aparte was, en dat is een beetje het punt van mijn preek hier, op dit moment in deze preek, is dat het apart is dat je kan gaan beginnen te wennen aan allerlei zaken. Wij pasten onze hele manier van leven aan de beperkingen van die auto. Ik weet nog, op een gegeven moment gingen we naar Engeland op vakantie. Ook weer naar Nick en Vera. Ik weet niet waarom jullie hier vandaag zijn, maar ook weer naar Nick en Vera. Zij woonden toen in Londen. We gingen naar Engeland. We kwamen uit de boot. We moesten onze paspoorten laten zien aan de douane daar bij de boot. Maar wat er dan gebeurt is, dan maakt de weg een soort van klinkslag. En dan moet je aan de verkeerde kant van de weg rijden. En ons raam die we dicht hadden geplakt was aan de rechterkant. Dus wij kwamen bij het loket en dan moest je uitstappen om de auto heen lopen om je paspoort te laten zien. Die gast er echt waarschijnlijk van, jullie zijn ontspannen Nederlanders en dan nemen we de tijd voor dit soort dingen. En weet je wel, we hadden ook net geen blokje kaas meegenomen om te begroeten. Maar dat was dus allerlei van dat soort dingen. De wegligging was ook niet om over naar huis te schrijven, kan ik je zeggen. Ik weet nog dat we naar Zwitserland reden, onze eerste vakantie volgens mij in Zwitserland. En dat het keihard regende op de Duitse autobaan. Ik denk dat we 130 reden, zo hard kon niet ongeveer. En complete mist over de, weet je wel, ramen compleet beslagen. En het was echt een beetje overleven, toch schatje? Was het, maar het viel mee. Maar ik was heel erg happy. Onderhoud kostte weinig, afschrijving was laag. Auto's startte altijd. En Nicola kon haar Nieuw-Zeelandse autowastechnieken toepassen. En dat ging als volgt. We hadden een balkon, eerste verdieping, een appartementencomplex. Nicola parkeerde de auto onder het balkon en zeepte vervolgens in. En pakte vervolgens een emmer water en gooide die emmer water over de auto heen. En buren die kwamen echt langs van, wat is hier, wat gebeurt hier? Sommigen begonnen echt hard op te lachen. En dus, maar dat is gewoon hoe ze dat dus doen in Nieuw-Zeeland. Van een balkon je auto wassen. En ik kan je één ding zeggen. Het was heerlijk om een auto te hebben die je gewoon lekker kon beschadigen. En Nicola mist dat nog steeds. Gewoon een auto waar je gewoon lekker tegenaan kan krassen. Als je er zin in hebt. Waar je jeugdteam lekker hem kon mee laten nemen. Waar ze kauwgom lekker zo op de bekleding konden plakken. Heerlijk was dat. Fantastisch. Echt, ik kon me geluk niet op. Maar is het niet bijzonder in ons leven waar we mee kunnen leren leven? Ik weet, sommigen van jullie vandaag hebben een magnetron in je huis die je gebruikt als opbergkast. Omdat je hebt leren leven met de dysfuncties of je dysfunctionele magnetron in je huis. Zijn er mensen die vandaag zich aangesproken voelen? Sommige mensen gebruiken een koffiezetapparaat als theezetter. Omdat het gewoon niet goed meer werkt. Maar het is heel erg apart. Ik heb zelf heel erg in ons huis vroeger hadden we een afstandsbediening wat gewoon nooit werkte. En dan moesten we hem schuin houden, weet je wel. En dan moest je aan deze kant moest je er op het plakbandje drukken. En als je dan zo hield, en je richtte dan aan de onderkant van de televisie. En dan tegelijkertijd, als je Ctrl-F delete intoetste, dan kon je kanalen veranderen. En het is heel erg apart. Niemand in ons huis had het neiging om die afstemming te veranderen. Wij leerden ermee te leven. Zijn er vandaag mensen die hebben leren leven met bepaalde zaken in je huis of in je familie of schoonfamilie, laten we niet te hard zeggen, maar je hebt leren leven met bepaalde dingen die eigenlijk niet heel erg comfortabel zijn. En is het niet apart hoe snel dat went? Heel erg apart. Anyway, deze vrouw had leren leven met haar ziekte. 12 jaar lang, ik vind het overigens fascinerend, ik weet niet goed wat het betekent, maar ik deel het gewoon even met je. Dat het meisje dat die dag uit de dood opstond, was 12 jaar oud. En toen dat meisje geboren werd, begonnen de problemen van deze vrouw. Kun je je voorstellen, het hele leven van dit meisje, de rijke dochter van de leider van de synagoge, haar hele leven was deze vrouw al ziek geweest. En ze had veel geleden. Ze had haar hele status was kapot gemaakt. Ze was onrein verklaard volgens de Joodse wet. Dus haar hele omgang, de hele omgang met mensen, dat was niet meer mogelijk op de manier waarop het eerder mogelijk was. Haar sociale status ging verloren. Haar financiële status verloor ze. Ze ging naar verschillende doktoren toe. En verschillende, misschien medische of misschien kwakzalvers die haar geld met alle plezier namen. Maar de situatie werd van kwaad tot erger. En ze probeerde alles te doen om haar situatie op te lossen. En ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment een punt was dat ze de hoop opgaf. En dat ze begon te leren te leven met haar ziekte. En ik denk dat het goed is om onszelf de vraag te stellen waar wij mee hebben leren leven in ons leven. Waar zijn wij aan gewend geraakt? Misschien zaken die niet zijn volgens de beloftes van God. Misschien zaken die ons leven beperken. Maar wij passen ons leven aan die dingen. Heel erg vaak omdat we niet geneigd zijn om op dit moment te geloven dat God in staat is om een wonder te doen. Dus we doen wat we kunnen, maar als wat wij kunnen ophoudt, dan passen we onszelf aan en proberen te accepteren wat er plaatsvindt in ons leven. Misschien heb je leren leven met een ziekte, misschien heb je leren leven met een financieel tekort. Misschien heb je leren leven met dysfunctionele relaties in je leven. Misschien heb je leren leven met depressie. Misschien heb je leren leven met allerlei zaken. Maar misschien is het tijd om te beginnen om te geloven dat God in staat is om iets te doen in onze persoonlijke situaties. Misschien is de tijd gekomen om de theorie van Jezus toe te gaan passen in de praktijk van ons dagelijks leven. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat God een God is die reageert op ons geloof. En ik denk dat we soms leren leven met allerlei verschillende zaken. Maar, en ja, soms moet je dingen accepteren in je leven. Ik denk dat het heel erg goed is om niet alleen maar te ontkennen wat er plaatsvindt in je leven. En om te erkennen wat er plaatsvindt in je leven. Maar tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om te kijken naar je fysieke situatie. En om in geloof naar God te komen. En te geloven dat er iets kan veranderen in je leven. Jezus zegt, als je gelooft dat je het ontvangen hebt, zul je het hebben. En dat betekent dat sommigen van ons vandaag een keuze moeten maken om in ons hart te ontvangen wat God voor ons heeft, wat God aan ons beloofd heeft als mede-erfgenaam van Christus. Daar hebben we het vorige spreekserie over gehad. Dat we moeten staan in de positie die wij gegeven zijn door God. En dat we misschien zonder het te zien moeten beginnen te leven in de belofte van God. Omdat Gods belofte kan nu uitkomen in ons hart. Anyway. En er komt een moment dat je zou moeten besluiten wat je werkelijk gelooft. Er komt een moment dat je moet besluiten, geloof ik werkelijk in de genezende kracht van God of geloof ik het niet? Geloof ik werkelijk in het feit dat God een voorziener is of geloof ik het niet? Geloof ik werkelijk in het feit dat God mij beschermt of geloof ik het niet? Sommigen van ons leven vandaag met angsten en zorgen waar we niet mee hoeven te leven, omdat we kunnen beginnen te geloven dat God voor ons zorgt. Deze vrouw had allerlei methodes, allerlei dingen geprobeerd. Huisartsen, misschien specialisten, misschien alternatieve geneeswijzen, misschien dingen waar ik persoonlijk niet heel erg in geloof, maar acupunctuur of dat soort zaken. Ze had van alles geprobeerd, maar het fascinerende was, het was alleen maar erger geworden. En laat ik dit zeggen, ik geloof in de kracht van de medische wereld. Okay? Dus ik denk niet dat het stoer is om te zeggen, ik ga God vertrouwen om mijn hoofdpijn te genezen en ik neem geen aspirintje. Ik denk dat het persoonlijk gezien, ik zou gewoon aspirintje nemen en God danken voor genezing. Dat is hoe ik in elkaar zit. Ik zou mijn kinderen naar de huisarts sturen, specialisten, ziekenhuizen en tegelijkertijd iedere avond dat ik ze in bed leg, geloven voor genezing. Ik geloof dat Jezus iemand uit de dood liet opstaan en volgens zij geeft deze dochter iets te eten. Jezus is geestelijk en praktisch. En alles wat praktisch werkt, kunnen we gebruik van maken. Dus wat we vandaag niet zeggen is, laten we vandaag de medische wereld eventjes een lesje leren. Laten we vandaag, snap je wat ik probeer te zeggen? Wat ik probeer te zeggen is, laten wij in het midden van alles wat wij doen, geloven dat God in staat is om een wonder te doen. Soms is wat jij kan doen niet genoeg. Soms probeer je alles te doen wat je kan doen. Probeer je alles te doen om te solliciteren. Probeer je alles te doen om misschien een stap verder te maken in je carrière. Maar jijzelf kan niet doen wat soms alleen God kan doen. En soms is het belangrijk, of vaak is het belangrijk om te realiseren, mijn geloof is niet alleen maar een geloof wat een theoretische kennis is van ja, God is een genezer. Mijn geloof is een geloof wat ik nu kan toepassen in mijn persoonlijke leven. Dus wat deze vrouw meemaakte was dat Jezus voorbij kwam. En ik zie heel erg veel verhalen in de evangelie waar Jezus voorbij mensen loopt die vervolgens een wonder ontvangen van hem. Wie is het er mee eens dat Jezus iets belangrijks te doen had? De dochter van een leider van de synagoge lag op sterven. Dit was een geweldige mogelijkheid voor God om zijn grootheid te zien aan mensen die niet geloven in zijn zoon. Dit was een belangrijk moment voor Jezus om zijn kracht te demonstreren. En deze vrouw in het midden van een menigte komt op Jezus af met het geloof dat Jezus haar kon genezen op dat moment, zelfs al had Jezus iets beters te doen op dat moment. Wat ik fascinerend vind van dit verhaal, is dat deze vrouw zich door niets en door niemand laat stoppen en door niemand laat weerhouden. Je moet je realiseren wat het risico was voor deze vrouw om überhaupt zich in die mensenmassa te begeven. Volgens de Joodse wet was een vrouw met dit probleem, met deze ziekte, onrein verklaard. Ze mocht zich niet bevinden in de mensenmenigte. Ze mocht zeker niet een heilige of een Joodse leraar of een rabbi aanraken. Want iedereen die ze aanraakte zou onrein zijn. Een dag lang zou Jezus onrein zijn geweest als zij hem had aangeraakt. En dus wat deed ze? Ten eerste zegt de Bijbel dat ze dat ze dacht, als ik alleen maar zijn kleding kan aanraken, dan kan ik genezen worden. Ze had geen toegang tot Jezus, ze had geen sociale toegang tot Jezus, ze had geen manier om echt bij hem te komen, maar ze bedacht zichzelf, als ik slechts maar een klein stukje van de achterkant van zijn kleed kan aanraken, dan is dat genoeg voor mij om genezing te ontvangen. Maar wat deze vertaling zegt, is dat zij het zichzelf bedacht. Maar heel veel theologen zijn het erover eens dat er hier niet staat dat zij dacht, maar dat zij tegen zichzelf zei. Heel veel vertalingen zeggen, zij zei tegen zichzelf. Als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Maar het gaat verder dan dat, want veel theologen en sommige vertalingen vertalen het als volgt. De Amplified vertaling in het Engels zegt, for she kept saying, If I only touch his garments, I shall be restored to health. Zij bleef tegen zichzelf zeggen, als ik alleen maar de achterkant van zijn kleding kan aanraken, zal ik gezond worden. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat deze vrouw geloof had, omdat zij tegen zichzelf zei wat zij geloofde op basis van het woord van God. En zij bleef tegen zichzelf zeggen, als ik alleen maar hem kan aanraken, dan zal ik genezen worden. Als ik hem alleen maar kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Als ik hem kan aanraken, dan kan ik genezing ontvangen. En het feit dat zij in staat was om alle risico's te pareren, om het risico te nemen om voor Jezus te komen, denk hieraan, voor de leider van de synagoge. De leider van de synagoge was met haar mee. De leider van de synagoge had een netwerk. Die kon je veroordelen. En dit was helemaal het risicovolle. De leider van de synagoge had een kind wat op sterven lag. Dus hier is een onreine vrouw die Jezus tegenhoudt, die God tegenhoudt in zijn leven om zijn eigen dochter te genezen. En hier stopt hij voor een onreine vrouw. Wat gebeurt er als ze niet genezen wordt? Wat gebeurt er als iemand ziet dat ze zich door de menigte probeert te wringen naar Jezus toe? Het risico was enorm, maar ze was bereid om een risico te nemen, omdat zij geloofde, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Kan ik je zeggen vandaag, dat wat jij tegen jezelf zegt, jouw geloof vormt? Wat jij tegen jezelf zegt, zelfs wanneer niemand het ziet, dat is wat jouw geloof bepaalt. En sommigen van ons vandaag moeten leren om anders te praten tegen onszelf. Om anders te praten over onszelf. Sommigen van ons moeten leren om onze financiën anders te zien. Om te geloven en om te zeggen dat wij niet tekort hebben, maar dat we meer dan genoeg hebben. Ik denk dat we zo gewend zijn geraakt om te leven met onze beperkingen, dat we ons leven niet kunnen zien buiten onze beperkingen om. Maar ik wil tegen je zeggen vandaag, dat als wij de woorden van God pakken en die beginnen uit te spreken over ons leven, en we blijven dat doen, en we blijven tegen onszelf zeggen wat God over ons zegt, dan kunnen we veranderen in ons denken tot het punt dat we geloof ontvangen, tot het punt dat we bereid zijn om risico's te nemen, omdat we zeker weten dat God iets voor ons heeft wat wij nu niet kunnen zien. Maar je moet tegen jezelf beginnen te vertellen dat je het waard bent. Je moet jezelf beginnen te vertellen dat jij gepositioneerd bent aan de rechterhand van God in Christus Jezus. Je moet jezelf beginnen te vertellen dat jij een erfgenaam bent van Christus. Je moet jezelf beginnen te vertellen dat Jezus voor jouw zonde is gestorven en dat jij vergeven bent. Je moet jezelf beginnen te vertellen dat door de striemen van Jezus jouw genezing is geworden. Je moet jezelf beginnen te vertellen dat je het hoofd bent en niet de staart. Dat je gezegend bent in het veld en gezegend bent in de stad. Gezegend terwijl je naar binnen gaat en gezegend terwijl je naar buiten gaat. Gezegend terwijl je niets hebt en gezegend terwijl je alles hebt. Gezegend in je problemen en gezegend in je oplossingen. Gezegend in je familie en gezegend zonder familie. Gezegend met netwerk en gezegend zonder netwerk. Gezegend met een baas die in je gelooft en gezegend zonder baas die in je gelooft. Je moet tegen jezelf beginnen te vertellen dat je gezegend bent. Iemand? Wat je tegen jezelf zegt, is van essentieel belang. Omdat voor sommigen van jullie heeft niemand tegen jou gezegd wat God in jou ziet. En pas wanneer je zelf begint te geloven wat God in jou ziet, pas dan begint jouw geloof in werking te komen. Sommigen van ons wachten op andere mensen om in ons te geloven. Kan ik tegen je zeggen dat voor de meeste van ons, als niemand in jou gelooft, jij waarschijnlijk de eerste bent die jouw geloof in jezelf gaat beginnen uitspreken? Wij proberen een kerk te zijn waar we mensen bemoedigen. En ik zal alles in mijn kracht doen om iedereen alles te vertellen wat we in ze geloven. Maar totdat jij het zelf gelooft, totdat je zelf gelooft wat God over jou zegt, pas dan kan jouw geloof tot werking komen. Een van de essentiële dingen die we denk ik de afgelopen 3 maanden hebben besproken, is het hele ding van eigenwaarde. Het hele ding van hoe zie ik mijzelf. Jezus zegt, geloof je niet dat je meer waard bent dan een vogel of dan het gras wat er vandaag is en morgen verdord raakt. En zelfs God, zonder dat een vogel er maar iets voor hoeft te doen, een zwaluw, hij geeft de vogel wat te eten. Hij bekleedt de gras, het gras op het veld. Hoeveel meer waard ben jij dan een vogel? Voor hoeveel geld kun je een parkiet kopen vandaag de dag? Wim? 5 euro? Je komt vaak in de dierenwinkel. Tientje? 25 euro? Waar zou je een parkiet voor kunnen kopen? Ik denk dat ik voor met de onderhandelingstechnieken voor een tientje wel de dierenwinkel uit kan lopen met een vogel in mijn hand. Of misschien in een kooi. Jezus zegt, hoeveel meer ben jij waard? Hoeveel meer ben jij waard dan een nutteloze vogel? Ik bedoel, waar zijn vogels eigenlijk goed voor? Wat is de functie van een parkiet? In Nederland, in Amsterdam, hebben ze op een gegeven moment van die groene vogels, van die papegaaien of groene parkieten losgelaten. Ik zag er een in Den Haag afgelopen weekend vliegen. Waar zijn ze goed voor? Wat voegen ze toe aan ons ecosysteem? Het is geen aanmoediging om vogels te gaan mishandelen, maar wat is de functie van een vogel? Vrijwel niet heel, misschien. Sommige biologen zullen het waarschijnlijk met me oneens zijn. Maar hoeveel meer waard ben jij dan het gras op een veld? Gras is heel erg functioneel. Ik ga binnenkort een klein grasperkje aanleggen. Dus gras is heel belangrijk in mijn leven op dit moment. Maar jouw geloof wordt gevormd door wat je tegen jezelf zegt. Kan ik je nog een ander ding zeggen? Ik ga gewoon een paar observaties uit dit verhaal met je delen. Wie van jullie geniet je van? Iemand? Wie van jullie heeft je helemaal niks aan? Iemand? Reageer alsjeblieft niet. Maar een van de vragen die ik vaak krijg, afgelopen connectgroep, was er iemand, ik hoop dat we volgende week het verhaal kunnen vertellen, maar die dus aan het geloven was, of eigenlijk aan het afvragen was, wat kan ik doen nu ik aan het solliciteren ben voor werk, net afgestudeerd, wat kan ik doen met geloof in mijn huidige werksituatie? Hoe kan ik geloven dat, hoe kan ik beslissen of ik ga geloven voor een bepaald werk, of ik ga geloven in een bepaalde situatie. En hoe kan ik voorkomen dat ik niet teleurgesteld kan raken? En we begonnen een gesprek. En het was een heel erg interessant gesprek. En we begonnen met elkaar te bespreken. Dat soms ervaar je in je hart. Dat gewoon iets klikt met je. Soms heb je een sollicitatie. En je denkt van dit. Ik voel gewoon. Op de een of andere manier. Dit is voor mij. En dan kun je voor iets specifieks in geloof staan. Maar wat ik tegen haar zei. Is heel erg vaak geloof ik. Gewoon simpelweg in de algemene beloftes van God. Dus als ik solliciteer, bij de iedere sollicitatie die ik heb gedaan, geloof ik en bid ik uit wat er staat in Openbaringen 2 of 3, waar Jezus over Jezus werd gezegd, dat hij de sleutels, bepaalde sleutels in de handen heeft, en dat hij deuren kan sluiten die geen mens kan openen, en deuren kan openen die geen mens kan sluiten. En iedere sollicitatie bid ik. Ik solliciteer niet meer, dank je Jezus. Maar iedere sollicitatie bid ik. En sterker nog bij verkoopprojecten in mijn eigen bedrijf bid ik. God, ik bid dat u deuren kan openen die geen mens kan sluiten. En deuren gesloten kan houden die geen mens kan openen. Ik geloof in de algemene beloftes van God. Ik geloof wanneer ik solliciteer dat God voorziet in al mijn noden naar zijn rijkdom in heerlijkheid en Jezus Christus. En soms wat we doen is we denken in onszelf dat als ik in een bepaalde situatie zit, dat het bedoeld is door God. Een beetje ik noem dat de Kesera filosofie, whatever will be, will be. Dat is de theologie van, als het gebeurt in mijn leven, dan is het de wil van God. Alles wat gebeurt in mijn leven, is gecreëerd door God. Kan ik je zeggen, ik geloof er niets van. Ik geloof niet dat alles wat er in mijn leven gebeurt, gemaakt is door God. Ik geloof dat God bepaalde dingen toestaat in mijn leven, die misschien negatief zijn. Maar ik geloof ook dat God mij de genade geeft om meer dan een overwinnaar te zijn in die situatie. Ik geloof dat God voorziet in al mijn noden. En ik geloof dat als mijn noden niet voorzien worden, dat er iets in mij is wat zegt, dit is niet de bedoeling. Dit is niet natuurlijk. Dit is niet wat God wil. Dit is niet wat God voor mij heeft klaargestoomd om op een sabbatical te gaan. Dit is niet Gods sabbatical plan voor mij. Want kan ik je zeggen, leven zonder werk is niet een ontspannende tijd. Dit is niet de manier waarop God wil dat jij ontspant. Om je eens even lekker zorgen te maken over je persoonlijke situatie. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, ik weet niet waarom ik hiermee bezig ben, waarom ik dit zeg, maar het is belangrijk, of ik weet wel waarom ik dit zeg, maar het is belangrijk om je te realiseren dat wat er gebeurt in je leven niet automatisch de wil en het plan van God is. En de reden waarom we het hebben over geloof in onze kerk, is omdat we moeten leren om het gevecht van geloof te vechten. Wij moeten leren om te strijden in geloof. Wij moeten leren om beloftes te pakken die echt zijn en reëel zijn in het woord van God. En om die toe te passen op ons leven. En om naar ons leven te kijken en te zeggen, wacht eventjes, dit is niet volgens wat de Bijbel beschrijft over mijn leven. Ik ben een erfgenaam van Christus. In de naam van Jezus, wees genezen. In de naam van Jezus, ik spreek tegen de bergen van mijn leven. En ik geloof dat ze kunnen wankelen. Ik geloof dat ze omver geworpen kunnen worden. Omdat ik geloof heb in mijn hart. En mijn geloof in de naam van Jezus kan mijn situatie overwinnen. En het is belangrijk om niet te denken, oh, ik voeg mij naar mijn leven. Want dat is wat God voor mij heeft bedoeld. God heeft voor jou bedoeld om te vechten met jouw vijanden. God heeft voor jou bedoeld om te vechten met de reuzen die er in jouw leven zijn. David vocht met de beer die hij tegenkwam in zijn leven. David vocht met de leeuw die zijn schapen kwam doden. Hij zei niet, oké, Kesera, whatever will be, mijn schapen, oh, de Heer geeft en de Heer neemt. Toen Goliath verscheen, zei David niet, oh, de Heer heeft Goliath in mijn leven geplaatst. Laten we ons aanpassen. Laten we naar een seminar gaan. Hoe kan ik me aanpassen aan mijn Goliath in mijn leven? Flexibiliteit. Weet je wel? Nee. Hij zei, wie is deze onbesneden Filistijn? Dat hij het leger van God durft te beledigen op deze manier. En sommigen van jullie moeten leren om te spreken tegen de onbesneden Filistijnen in jouw leven. Wie zijn de onbesneden Filistijnen in jouw leven? Daarmee bedoel ik niet de mensen om je heen, maar de situaties die jou proberen te intimideren. De situaties die jou proberen klein te houden. Datgene, de theorieën die proberen om jouw leven kleiner te maken dan wat het zou moeten zijn in Gods beeld. We gaan naar de afronding. Is iemand er blij om? Iemand? Persoonlijk maak ik me heel erg weinig zorgen dat ik Gods plan door de war haal. Ik denk dat ik niet zoveel tijd en energie, alles wat ik kan vragen en kan bedenken, kan niet genoeg zijn om Gods internationale, kosmische plan door de war te halen. Als ik God vraag om te voorzien voor een baan in mijn leven, dan geloof ik niet dat er ergens anders in Afrika een kindje moet sterven. Omdat God op dat moment afgeleid is. Oh, wacht, ik was even met Lucas bezig. Nee. Ik geloof dat God meer dan genoeg heeft voor een ieder persoon. En dat zien we geïllustreerd worden in dit verhaal. We zien hier dat Jezus vertraagd raakt in een situatie dat deze vrouw genezen wordt. Jezus staat stil. De vrouw sterft. Wat zegt Jezus? Wees niet bang, maar heb geloof. Wat zegt hij letterlijk? Er zijn verschillende vertalingen die het zeggen, maar sommige vertalingen zeggen geloof alleen, wees niet bang. Hij zegt in ieder geval, wees niet bang, maar heb geloof. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat ons geloof dingen kan veranderen in ons leven, omdat ermee niet Gods plan in de war raakt. En sommige van ons, ik zeg het met alle respect, zijn veel te veel bezig met Gods logistieke planningssysteem. En we zijn bang dat als wij durven om God te vertrouwen voor ons leven, dat er ergens een logistieke manager of een logistieke engel in de war raakt en zich afvraagt, hoe ga ik het allemaal regelen? Als dit verandert, wat moet ik hiermee doen? En ik denk dat je moet realiseren dat Gods plan is om jou te zegenen en dat God het niet erg vindt als je gelooft. Sterk nog, iedere keer dat iemand Gods plan, Jezus zijn itinerary, Jezus zijn reisschema in de war gooide, was Jezus enthousiast, want hij zei, vrouw, jouw geloof heeft jou genezen. Jezus stond verbaasd over één ding in de levens van mensen, dat was het geloof van mensen. En Jezus was heel erg blij met deze interruptie, deze onderbreking, omdat God altijd blij is om onderbroken te worden door iemand die gelooft in zijn kracht en gelooft in zijn naam. Het enige waar God eigenlijk geïnteresseerd is in ons leven, is hoe zit het met ons geloof? Want hij weet, als je geloof hebt, dan kun je de wereld aan. Als je geloof hebt, dan kun je leven in een situatie waar je misschien overdonderd bent, maar je kan er boven stijgen en jezelf bekrachtigen in jouw God. Omdat je weet dat hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Oh, is iemand enthousiast hier vandaag? Iemand? Gods plan is Gods verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is om Gods belofte te geloven en te ontvangen in jouw leven. Ik vind het zo mooi dat hier staat in vers 35, nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom val je de meesten nog lastig? Jezus hoorde dat en zei, tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Sommigen van ons moeten leren dat ons geloof daadwerkelijk een concreet, tastbaar en praktisch verschil uitmaakt in ons leven. Jouw geloof is niet alleen maar voor in de eeuwigheid. Jouw geloof is niet alleen maar een theorie. Jouw geloof is concreet. Jouw geloof kan toegepast worden op je werk, op je huidige project. Als je achter ligt op je doelstellingen. Je kan geloof toepassen op dat project in de naam van Jezus. Je kinderen. Sommigen van jullie denken, oh, dat is zo toepasbaar. Je kan je geloof toepassen op je kinderen. Je kan geloven dat God zorgt voor je kinderen. Je kan bidden voor genezing. Ik heb het je al gezegd, maar jij bent een priester in het huis van God. Jij bent in staat om voor God te komen en om offers te brengen die dankzij wat Jezus voor jou heeft gedaan, voor God geaccepteerd worden. Jij kan bidden, jij kan geloven, jij kan zeggen, God, in de naam van Jezus, ik bid u voor genezing. En de tijd is gekomen om de tijdloze boodschap te pakken en dat toe te passen op ons persoonlijke leven. En om een keuze te maken en onszelf de vraag te stellen, wat geloof ik daadwerkelijk? Geloof ik daadwerkelijk dat God gaat voorzien? Geloof ik daadwerkelijk dat God voor mij en mijn familie zorgt? Geloof ik daadwerkelijk dat Gods plan voor mijn leven nog steeds intact is? Dat mijn toekomst nog steeds beter is dan mijn verleden? Dat God nog steeds een plan en een roeping heeft voor mijn leven? Geloof ik het nog steeds, speciaal nu wanneer ik het niet zie? Het is zo makkelijk om te geloven in je toekomst als je jong bent, omdat je toekomst is groter dan je verleden. Maar als je een bepaalde, ik heb er nog geen ervaring mee, maar een bepaalde leeftijd passeert, dan begint op een gegeven moment je verleden zichzelf een beetje te meten met je toekomst. En je vraagt je af, je begint een soort van lijn te extrapoleren en je begint te zien, als ik op deze trend doorga, ga ik wel zijn waar God me wil hebben. Maar ik zou je willen zeggen, geloof in datgene wat je niet kan zien. En God zal het je geven. Kan ik het laatste punt maken? Iemand? Jouw stap in geloof brengt de tijdloze beloftes van God naar het hier en het nu. Phil Pringle zegt, geloof is een tijdsrebel. Geloof is een rebel aan de tijd, omdat je nu kan ontvangen wat je pas in de toekomst zal zien. Je kan nu zeker zijn van iets wat je later in de toekomst zal zien. Weet je wat ik mooi vind? Deze vrouw bevond zich in een menigte. Veel mensen raakten Jezus aan. Of Jezus bevond zich in een menigte. Iedereen raakte Jezus aan. Mensen die liepen langzaam heen. Of mensen werden weggedrukt. Of wat dan ook. Jezus gaf misschien een schouderklopje aan Petrus. En hey man, thumbs up naar Simon. Zelfde jongen. Maar hij raakte waarschijnlijk mensen aan. Maar niemand werd genezen. Behalve deze vrouw die geloofde in de genezingskracht van God. Die tegen zichzelf zegt, als ik alleen maar het kleine achterstukje van zijn mantel aanraak, zal ik genezen worden. En het was haar stap in geloof wat ervoor zorgde dat zij genezen werd. Jezus zei, jouw geloof heeft jou gezond gemaakt. Jouw geloof heeft jou genezen. Misschien een verhaal om af te sluiten. Toen ik nog een amateurpreker was. Sommigen willen denken van, nou, valt nog te bezien of dat niet nog steeds het geval is. Maar toen ik echt begon, toen ik zo'n 19 was, ik was betrokken in het beginnen van onze kerk in Arnhem. Onze C3-kerk daar. En we zaten in een klein cafeetje op de Korenmarkt. Kennen jullie de Korenmarkt in Arnhem? En het was een groepje van 30 man of zoiets. En ik was aan het spreken. En voor die dienst, tijdens de gebedsbijeenkomst, had ik een tekst op mijn hart waarin staat, vandaag is de dag van redding. En ik zei dat tegen de groep. Ik zei, ik heb echt het gevoel dat God wil zeggen, vandaag is de dag van redding. En ik preekte mijn preek. En aan het einde van mijn preek deed ik een oproep. En wat ik vaak doe tijdens een preek of na een preek is, ik sluit af en ik zeg, als iemand vandaag God wil leren kennen, of als iemand vandaag op de een of andere manier een stap wil maken naar God, dan kun je hand omhoog steken en dan bid ik op een algemene manier voor de mensen die daarop reageren. En ik gaf mijn hele hebben en houden, ik stortte mijn hele hart uit. Het kan soms nogal, zeker als je begint als prediker, nogal, of spreker, het kan soms nogal kwetsbaar zijn. Niemand had mijn technieken geleerd over hoe ik moest spreken, dus het was een beetje zoals het ging. Maar goed, ik had mijn preek gegeven en ik deed een oproep. En ik had een woord in mijn hart. Vandaag is de dag van redding. Ik deed een oproep voor mensen om God te leren kennen. En niemand reageerde. Dank u, Jezus. Dank u. Fijn, heerlijk. En ik weet niet wat er me overkwam. Maar ik zag een meisje zitten in een zaal. En dat was niet Nicola. Maar ik zag een meisje zitten in een zaal. En ze viel me op. En ik had het gevoel dat God tegen haar wilde zeggen, vandaag is de dag van redding voor je. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, ik heb niks. Geen resultaten. Ik heb gevist, niks gevangen vandaag. Ik kan net zo goed maar mijn netten aan de andere kant van het boot uitgooien. Ik zei tegen haar, hey, ik weet niet precies wie je bent, het was nieuw. Maar ik heb het gevoel dat God tegen jou wil zeggen, vandaag is de dag van redding voor jou. En toen begon ik door te filosoferen. Toen zei ik, nou, misschien is het genezing of misschien is het iets anders. En ik begon een beetje in te vullen voor haar wat het precies was. En zei, nee, ik wil vandaag mijn leven geven aan Jezus. Dit was voor mij. Ten eerste dacht ik van, waarom heb je niet je hand omhoog gestoken toen ik het je gewoon vroeg. Maar goed, anyway, daar hebben we niet over. maar het fascinerende was, is dat puur omdat ik uitstapte in geloof, gebeurde er iets in het leven van dit meisje. Ze gaf haar leven aan God. Een paar maanden later werd ze gedoopt. Ik weet niet precies wat er vandaag de dag met haar gebeurd is, maar die dag gebeurde er iets. Vandaag kwam redding in haar leven, omdat ik een stap nam in geloof. En weet je, we kunnen heel ons leven blijven wachten op de geweldige dingen die God eventueel zou kunnen doen in ons leven. Of we kunnen leren om te bidden en leren om de Bijbel te lezen en leren om de Bijbel toe te passen en te luisteren naar wat God wil zeggen. En als wij iets geloven, als wij geloven dat vandaag de dag van redding is, dan kunnen we leren om een stap te nemen in geloof. Want dankzij onze stappen die we ondernemen, kan de tijdloze waarheid van God toegepast worden en tastbaar worden in ons hier en ons nu. Als je gelooft, maar je neemt geen stappen. De Bijbel zegt, geloof zonder werken is dood. Geloven is doen. Als we niets doen met wat wij geloven. Als wij geloven dat God een kerk wil bouwen en mensen die God niet kennen een boodschap van geloof, hoop en liefde wil meegeven. En dat mensen, als wij daarin geloven en we doen er niets mee, mensen, dan is ons geloof niet vruchtbaar en leeft het niet. Als wij geloven dat God een kerk wil bouwen, maar we leren niet om een stap te nemen om te geven, dan denk ik dat ons geloof onvruchtbaar is, omdat we niet leren om iets te doen met wat we geloven. Als wij geloven dat God ons een baan wil geven, maar we stappen niet uit om te solliciteren naar die baan die je echt wil, ik zou je willen aanmoedigen om te leren om te doen en om te geloven in dat datgene wat je doet succesvol en voorspoedig zal zijn in de naam van Jezus. Maar kan ik je aanmoedigen om te leren doen en om te leren om iets te doen wat je nu nog niet kan zien? Als ik af kan sluiten, Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu, vind ik zo mooi dat het er staat, staat niet in de Griekse tekst, maar de Nederlandse wel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs voor de zaken die men niet ziet. We hebben geen geloof nodig voor de dingen die we zien. We hebben geen geloof nodig voor een kerk van 50 man. We hebben al een kerk van 50 man. Maar we hebben geloof nodig voor de kerk van de toekomst. We hebben geen geloof nodig dat we deze zaal kunnen huren. We hebben deze zaal al, maar we hebben geloof nodig voor de zaal van de toekomst. We hebben geen geloof nodig voor onze vrienden die God kennen. We hebben geloof nodig voor de vrienden die God zullen leren kennen in ons leven. En kan ik je uitdagen om deze week één stap te nemen? Misschien is het het bidden van één gebed. Misschien is het het bidden dat je deze week een beslissing maakt. God gaat voorzien. Het maakt niet uit wat ik ga zien. Het maakt niet uit wat ik meemaak. God gaat voorzien. Voor sommigen van jullie, God gaat voorzien in mijn relatie. God gaat een antwoord geven. En doe alles wat je kan doen. Maar hier en nu is het voor sommigen van ons tijd om een keuze te maken.